Patrick Moeke, als je nu mag kiezen, wat ze dan de allereerste Formule 1 race zijn die je aankruist, waar jij naartoe wil?
Waar ik naartoe wil, jeetje.
Poeh. Ga je niks beloven, hè?
Nee. Austin lijkt me wel een mooi tripje.
Austin, want?
Ja. Nou ja, die Formule 1 opkomst in Amerika, mooie stad schijnt. Ja, ik zie dat wel zitten.
En Joost, jij hebt al heel veel bezocht, maar is er dan eentje waar je heel graag nog een keer heen wil? Of zou je er eentje aan turven waar je nog nooit geweest bent?
Ik zou sowieso heel graag weer naar Montreal willen. En degene die nog op mijn lijst staat waar ik nog niet ben geweest is Brazilië.
Brazilië?
Ja, en Austin ook, maar die heb ik ook nog nooit.
En waarom Brazilië?
Ja, dat lijkt me heel leuk. Ik wil die sfeer daar, dat is toch een beetje een soort van...
De Senna-sfeer?
Nou, de Senna-sfeer. Het is meer een beetje... Het is natuurlijk echt enthousiast publiek en het staat zit heel dicht op de baan. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort half voetbalstadion in mijn beleving. Hoe dat dan vooral daar bij het rechtstuk en zo is. Dus dat wil ik wel graag een keer... Ik ben een keer bij een race in Brazilië geweest, maar dat was niet de Formule 1. Maar daar was dat ook al echt heel sfeervol. Dus ja, het lijkt me mooi om een keer naartoe te gaan.
Komt in 2021 nog een andere gave race bij? Ook niet verkeerd, Patrick.
Ja, nee. Miami, ja. Kom maar door, Daan.
Miami of Austin?
Miami, natuurlijk.
Miami. Ja. 2021, het gaat gebeuren, hè? Zo goed als zeker. Tweede race in Amerika erbij. Joost, dat heeft alles te maken met de strategie van de Amerikaanse eigenaren die in Amerika meer voet aan de grond willen krijgen.
Ja. Dat is niet makkelijk. Autosport wordt daar echt gedomineerd door NASCAR. Waar wij ook liefhebbers van zijn, Patrick en ik. Ik iets meer dan Patrick, denk ik. Maar hij heeft ook gisteravond gekeken. Maar dat is de grote missie. Daar is het grote geld te verdienen. Kijk, een Grand Prix in China erbij. China is natuurlijk ook een heel groot land met economische gigantische mogelijkheden. Maar een heel ander soort land dan Amerika. En in Amerika zijn ze toch... van zichzelf wel sportgek. Alleen ja, IndyCar heeft het al moeilijk in Amerika. NASCAR is ook niet helemaal meer wat het geweest is qua bezoekersaantallen. Dus het is een zware taak, maar wel eentje die ze moeten ondernemen. Want anders dan ben je wel gek als je het in Amerika niet probeert. En al die merken die aan de Formule 1 verbonden zijn, die willen ook heel graag in Amerika acte de présence geven.
Zo is dat. In 2021 dus komt Miami erbij. We gaan het daarover hebben. We gaan het over sowieso uitgebreid over 2021 hebben in deze podcast. Met de vele regelwijzigingen waar een hoop over te doen was. Ook deze week weer. We gaan het natuurlijk ook over Mexico hebben. Waar komende week gereisd wordt. En waar Verstappen al twee keer won. Je luistert naar de Boordradio. Mijn naam is Daan Smink en tegenover mij Joost Nederpelt dus en Patrick Moeke. U bent het inmiddels gewend. Bart van Dooyeweert, onze andere Formule 1 verslaggever, die viert op dit moment vakantie in Amerika. Maar die vliegt aansluitend naar Mexico. Dat heeft hij keurig gepland. Want die is er straks bij voor ons in Mexico. En die gaat kijken wat daar nog mogelijk is. Dit Formule 1 jaar dat toch ja, een beetje dreigt dood te bloeden. Mag ik dat zeggen, Patrick?
Nou ja, als je naar de stand in de WK kijkt, wel, denk ik. Want ja, we hebben eigenlijk we hebben niet echt een titelstrijd gehad dit jaar. Dat is heel jammer. Als je naar de races op zich kijkt, vind ik eigenlijk niet. Want we hebben toch al een aantal hele leuke Grand Prix gehad.
Nee, ik zeg niet dat het een saai jaar was. Alleen de manier waarop het nu
ja, het is wel jammer.
Gaan eindigen.
Ja, nee, het is wel een beetje. Het doet eigenlijk geen recht aan de races die we hebben gezien, vind ik, zo'n ontknoping. En je hoort ook wel eens ook een beetje traditie. Hè, dat je ieder jaar hoort al van Red Bull doet het ook een beetje. We kijken al verder vooruit, alsof dit seizoen niet meer telt. Ja, dat is, vind ik altijd wel een beetje een vervelende trend eigenlijk.
Ja, dat is een van de dingen die ze willen voorkomen met de wijzigingen van de regels richting 2021. De teams moet dat dichter bij elkaar brengen. Het moet voor meer spanning zorgen, meer inhaalacties. In oktober, deze maand dus, zou er een plan gepresenteerd moeten worden van zo gaat het eruit zien. Maar Joost, ze zijn er alles behalve uit.
Nou, veel teams zijn tegen. Het plan is redelijk concreet wat het moet worden. Maar ja, je hebt de teams toch wel nodig om... als de teams allemaal dwars liggen, dan gaat het gewoon niet gebeuren. De ene team heeft natuurlijk wat meer in de melk te brokkelen dan de andere. Terwijl je hebt natuurlijk ook, om dat heel eventjes politiek op door te gaan... hoe dat in elkaar zit, dat je veel teams aan elkaar verbonden zijn. Dus één team is vaak niet alleen, omdat als Red Bull tegen is... dan is Toro Rosso automatisch ook tegen. De plannen behelzen vooral inderdaad meer standaardisering. Dus meer dat de auto's gaan meer op elkaar lijken.
Ja, som het even in grote lijnen op. Ja. De belangrijkste wijzigingen.
Nou ja, het is in ieder geval het voorstel. Het voorstel is dat er meer gebruik gemaakt wordt van grondeffect. Dus dat is een methode om neerwaartse druk te genereren. Of eigenlijk een soort vacuüm onder de auto te genereren. Die minder hinder ondervindt van andere auto's. Dus je kan dichter achter elkaar rijden.
Ja, en minder flapjes, vleugeltjes de luchtstroom verstoren, waardoor het makkelijker inhalen wordt.
Precies, dat is de basis. Maar ja, hoe ga je teams daartoe dwingen? Dan moet je heel veel dingen in het regelboek gewoon vastleggen. Van zo moet het eruit zien. Hij moet zo lang zijn, die tunnel. En weet je wel, ja, je gaat aerodynamische afdelingen van Formule 1 teams, die normaal gesproken best wel veel ruimte hebben, en dat is de afgelopen jaren al steeds minder worden, die ga je nog verder beperken in wat ze kunnen doen.
Dat willen een aantal teams in ieder geval niet, want de auto's gaan al steeds meer op elkaar lijken en ze kunnen minder het verschil maken.
Nou, er is nu, als je iets niet wil, dan is er een hele mooie methode om dat tegen te houden. Dus, de perceptie creëren. En daar heb je soms ook termen bij nodig. En die term die ze nu gevonden hebben is GP1 kampioenschap. Dat is dat het net als de GP2 in het verleden, nu eigenlijk de Formule 2, dat die auto's zijn natuurlijk allemaal hetzelfde. En dat zou het dan worden. Adrian Newey, is de technische man van Red Bull, is fel tegen.
De meeste ontwerper.
Ja, die heeft de laatste jaren sowieso al minder in de Formule 1 gestoken, omdat hij vindt dat hij gewoon te weinig bewegingsvrijheid heeft. Want er is nu ook al best wel veel wat hetzelfde moet zijn. Het gaat dus steeds meer worden. En dan is eigenlijk is het een soort van fundamentele vraag in de Formule 1. Waar willen ze naartoe?
Moet het vooral een strijd op de baan worden, of moet het ook een technische strijd blijven zoals het van oudsher altijd is?
Ja, maar je weet ook niet zeker of die regels effectief zijn. En het is ook best wel moeilijk om, als je dat pad helemaal ingegaan bent van veel meer standaard auto's, of je daar dan nog uit kan komen.
Ja. En een budget, hè, aan wat ze mogen besteden. Ik las 150 miljoen zou dat ongeveer moeten bedragen per team.
Ja dat is een fors. Voor sommige teams is dat een halvering.
Ja.
Ja, alleen
de topteams zijn er tegen, want klopt het nou dat Ferrari, Mercedes en Red Bull gezamenlijk een alternatief plan zouden hebben ingediend?
Ja, die hebben natuurlijk ook meer te besteden. En die willen dat geld, wat ze dus ook beschikbaar hebben, willen ze natuurlijk ook kunnen stoppen in...
Exact.
Ja, dat willen ze effectief maken in prestaties en in aandacht en de marketingwaarde die natuurlijk bij Formule 1 komt kijken. Dus ja, het is een beetje de vraag wat daaruit komt, wat daaruit dat alternatieve plan en of de andere teams daar dan weer in meegaan. Ik denk wel dat de Formule 1 een beetje de tactiek van voormalig FIA-president Max Mosley hanteert. En dat is ook een hele normale politieke tactiek. Je wil iets bereiken, je zet het paaltje veel verder dan dat je eigenlijk wil bereiken. Mm. En uiteindelijk kom je dan in overleg ergens halverwege uit. Dat zou best kunnen dat ze dat...
Vandaar ook, Patrick, wellicht dat proefballonnetje met die sprintrace. Ja. In plaats van de kwalificatie, waar de meeste coureurs en Verstappen was ook zeer uitgesproken over wel tegen zijn.
Ja, nee, dat leek het wel leuk. Dan heb je in ieder geval een race, een omgekeerde startvolgorde willen ze dan doen.
Ja, dat is het idee, hè?
Ja, een omgekeerde startvolgorde aan de hand van van de WK-stand dan. Dus dan zou je nu bijvoorbeeld krijgen dat de Williams vanaf de eerste startrij vertrekken. Nou ja, kom maar door. Maar aan de andere kant, een Mercedes, ja, die moet dan opeens gaan inhalen op zaterdag. En die zien dat niet zitten. Verstappen, ik denk juist dat het voor Verstappen wel weer goed zou zijn.
Hij vindt het zelf
wel
niet.
Nee, vond ik ook opvallend eigenlijk. Ik denk, nou, dat ligt hem wel
lekker inhalen.
Ja. Maar dan kom je toch ook weer bij de fundamentele Formule 1 vragen. Wat is Formule 1?
Ja. En nou ja, even stappen vond van, dan verdwijnt de sport. Hè? De essentie van Formule 1. En kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, is ook zo. Het verschil met andere jaren vind ik wel weer, nu ook met die regels, dat Ross Brawn er zit. Hè? Dat is een technische man. Echt wel verstand van zaken. Dus wat dat betreft ligt het wel voor de hand dat die regels die er zouden komen ook wel succes gaan hebben. Mits ze er doorheen komen natuurlijk.
Want dan is het een heel politiek spel wat daarachter zit. En wat er al volop gespeeld wordt achter de schermen. Er komt af en toe wat naar buiten, soms ook niet. Het is al een paar keer uitgesteld dat ze dat rond willen hebben. Maar het ziet er nog niet naar uit dat er deze maand iets ligt waar iedereen mee akkoord is, toch?
Nee. Het is 31 oktober, hè, was de deadline. Afgelopen week waren ze voor het... dat zou de laatste meeting zijn. Maar er staan nog een hele hoop vraagtekens open. Maar de tijd begint ook wel te dringen. Want die auto's voor 2021, daar moet ook binnenkort aan gewerkt gaan worden. Dat duurt ook gewoon lang voordat het ontwikkeld wordt. Dus ja, ze kunnen wel weer zeggen, we gaan het weer opschuiven. Maar ja, dat kan eigenlijk niet.
Nee.
Brexit is er niets bij. Hè?
Nee, ja, inderdaad.
Ik wilde de vergelijking maken, maar nu je het zegt, ja. En iedereen neemt zijn eigen positie in en heeft zijn eigen belangen. Er is niet één partij die er van alles door kan drukken. Nee. Ik bedoel, die Amerikaanse eigenaar, hun doel lijkt me vrij simpel. Die willen spektakel, die willen inhalen makkelijker maken. En die willen dat het voor het publiek vooral aantrekkelijker wordt. Want dan hoe meer publiek, hoe meer geld er verdiend wordt. Ja. Maar die kunnen ook niet met de vuist op tafel slaan. Hè? Van we gaan linksom of jullie dan willen of niet.
Nee, maar dat komt ook omdat ze geen keiharde garanties of bewijs hebben dat wat zij willen gaat werken. We hebben het er al een keer eerder over gehad. En dat is ook toevallig in Amerika zo. Daar heb je twee grote raceklassen waar heel veel standaard onderdelen zijn. IndyCar en NASCAR. En daar zijn nog steeds dezelfde teams die domineren.
Ja.
En dat is ook, wordt natuurlijk ook nu ingebracht als tegenargument. Van ja, het is allemaal leuk. We gaan dus het hele fundament van Formule 1 veranderen. Veel meer standaard auto's. Adrian Newey zei van ja, dan kunnen we net zo goed allemaal gewoon Dallara'tjes bestellen. Zoals ze bij IndyCar doen.
Ja.
Maar dan weten we nog steeds niet of het succes heeft. En dan heb je nog steeds dat een team als Red Bull en Ferrari veel meer in de ontwikkeling van die auto. Want die auto moet ook ontwikkeld worden qua afstelling. Daar kun je ook nog steeds van alles mee doen. Het is ook niet de heilige graal. Dat weet je niet zeker. En het is, als je
kunnen ze ook moeilijk testen, want je moet het op een gegeven moment gewoon invoeren.
Je moet ook zo'n auto gaan bouwen. Denk ik.
Maar dat hebben ze al gedaan. Ze hebben een conceptauto gebouwd.
Ja, dat
is ook
wel,
in de windtunnel al gezet.
Ja.
Voor het eerst ook, met mogelijk een auto die dus helemaal niet gebruikt gaat worden.
Hm. Wie bouwt die auto dan?
Aan de hand van Ross Brawn is die gebouwd.
Ja, maar dat zijn niet de technici van een bepaald team of zo.
Nee, dat kan niet.
Dat lijkt me ook niet, maar bedoel, wie zijn dat dan wel?
Ja, ik denk dat Dallara dat misschien wel gedaan. Maar het is niet een schaalauto, toch?
Ja, het was een schaalauto.
Het is niet een volledige auto.
Oké.
Ja, maar die
werd in een windtunnel gezet en dan konden de teams wel zien hoe die windstromen...
Wat er dan te wachten stond.
Dat zou het bewijs moeten zijn dat die regels dan weer wel werken voor de
wat, noem één wijziging, Patrick, waarvan je zegt dat gaan ze of moeten ze sowieso doorvoeren?
Nou, in ieder geval, die flaps moeten gewoon veel simpeler worden. Die vuile lucht creëren. Dat is wel echt in de loop der jaren gigantisch uit de hand gelopen.
Ja, je kan nu niet persoonlijk achter iemand rijden.
Nee, en ook als je ziet hoe dat eruit ziet. Hè, het is een vleugel op een vleugel op een vleugel op een vleugel.
Ja,
je hoeft geen echte kenner te zijn om te zien dat het... als je een klein beetje weet hoe dat zit, dat de lucht enorm verstoort.
Ja.
En dat kan je volgens mij gewoon wel... redelijk makkelijk oplossen door die vleugels wat simpeler te maken.
Joost?
Ja, nou dat is het vooral. Als je nu kijkt tussen de voorwielen en de achterwielen... wat er aan de zijkant qua bordpoort allemaal zit. Dat is echt ongelooflijk. Als je daar als voetganger door geraakt wordt... dan beland je in 85 stukjes. Dus ja, dat is allemaal zo. Dat hele gebied hebben ze weer vrijgegeven.
Ja, dat is helemaal doorgeslagen.
En daar waren eerst echt stevige restricties voor. En nu slaat het weer helemaal door.
Zullen de teams hier tegen zijn dan?
Nou ja, ik denk het niet. Kijk, het heeft heel veel geld gekost om die technologie rondom de wielen en zo allemaal te ontwikkelen.
Aerodynamisch onderzoek.
Ja, dat gaat dan allemaal weer. Als je dat allemaal weer afschaft, dan gaat dat natuurlijk door het putje, dat geld. Maar ja, dat geld is wel besteed om nu competitief te zijn. Dus op zich is dat ook niet zo heel erg als dat afgeschaft wordt. Ik denk dat het uiteindelijk, er zal wel een soort van middenweg komen. Dus een stevige versimpeling van de aerodynamisch, wat er aerodynamisch is toegestaan. Ik denk dat de motoren zoals ze nu zijn gewoon blijven. En daar kan ik de teams eigenlijk alleen maar gelijk in geven. Want die zeggen van ja, dan hebben we nu honderden miljoenen gestoken in de ontwikkeling van de motoren die we nu gebruiken. En dan kan dat straks allemaal weer het putje in, want dan gaan we weer nieuwe motoren ontwikkelen. Dus ja, het is natuurlijk ook zo dat je dan aan de ene kant lijkt het alsof je dan misschien een heel goedkoper concept gaat hanteren. En dat is dan misschien voor dan wel zo, maar dat geld wat je dan nu al hebt besteed, dat is dan niets meer waard. Dus dat is ook een beetje...
En denk daarbij aan de strijd die veel teams elk jaar weer moeten voeren met hun bedrijfstop van blijven wij wel of niet in de Formule 1. Dit helpt daar dan niet bij mee.
Nee, maar wat natuurlijk wel ook weer zo is met die bedrijfstop, die kijken misschien er ook alweer anders naar de marketingwaarde van hun deelname aan de sport. En die zijn misschien wel weer meer enthousiast over de in ieder geval dat het goedkoper wordt. Ik denk dat er geen managementlaag is die zegt van het wordt goedkoper. Oh nee, dat willen we niet. Natuurlijk, die willen het allemaal dat het goedkoper wordt. Dus in dat licht zou het misschien ook vanuit diverse bestuursraden van bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari nog wel kunnen komen dat ze dan toch in ieder geval wel die budgetcap willen. Maar elk team wil zich ook onderscheiden. Dus echt heel veel standaardisering. Ja, ik denk dat er uiteindelijk gewoon te veel protest en te veel verzet tegen zal zijn. Dat er echt zomaar doorkomt.
Ja, dus je mag toch hopen dat het niet een van de slappe middenweg wordt. Een soort poldermodel. En dat uiteindelijk niemand er iets mee opschiet. Dat is niet uitgesloten.
Nee, dat ligt denk ik zelfs nog wel voor de hand.
Ja, we hebben het natuurlijk ook eerder meegemaakt. Ook in 2009. Toen kwamen die hele rare smal achtervleugel. En dat duurde ook heel lang voordat daar... uitsluitsel van was hoe dat er nou uit kwam te zien. We hebben dat ook gezien in 2017 toen die regels terugkwamen met veel bredere, zwaardere, grotere auto's. Nou, daar was iedereen daar eigenlijk wel snel over eens. Maar ja, zolang teams zich maar kunnen onderscheiden. En dat vinden ze gewoon heel belangrijk. En als ze dat niet kunnen, ja, dan gaan ze gewoon wat anders doen.
Ja, een ingewikkelde padstelling. We gaan het de komende weken, dagen volgen. Maar voorlopig is er nog niks definitief. Dus over 2021 gesproken, laten we toch nog even verder inzoomen op de toekomst van Verstappen. Ja, want zijn contract loopt af. We hebben het al eerder over gehad, al vaker over gehad. En nog een jaar contract, precies. Ja, zijn contract loopt 2021, na 2020 dus af. Cruciaal jaar, nieuwe regels, te veranderen bij heel veel teams dan van alles. Wat moet Verstappen doen? Joost, om even terug te komen op de analyse die jij schreef. Op basis van de feiten, de statistieken en de Grand Prix. De afgelopen Grand Prix. En weer een tegenvallend resultaat. En toch weer een moedeloze Verstappen. Daarvan was de strekking dat hij alle reden heeft om het verder te gaan kijken dan Red Bull.
Ja.
Ik zag ook wat reacties en lezersvragen daarover die wellicht roepen om iets meer nadere toelichting. Ook omdat het natuurlijk een tussenjaar zou zijn. Dat was vooraf gezegd, Verstappen rijdt nu met de Honda motor, waar in het verleden heel veel problemen mee waren. Nou, de motor is behoorlijk betrouwbaar.
Ja.
De snelheid valt misschien relatief vergeleken met Ferrari en Mercedes nog een beetje tegen. Maar waarom heeft het er nu al alle schijn van dat hij er volgend jaar niet wel staat, die Red Bull, dat hij dan niet wel een winnende auto heeft? Kun je daar nog meer over zeggen?
Nou ja, kijk, laat ik het beginnen met zeggen dat ik dat natuurlijk ook niet weet. Hoe het er volgend jaar voor staat. Dat is misschien zwak, maar het is natuurlijk gewoon zo. Ik heb geen glazen bol, maar we hebben wel het verleden en we kunnen toch gewoon zien dat sinds
de voortekenen.
Ja, sinds na 2013 is Red Bull gewoon in een soort van klein dalletje geraakt. En af en toe gaat het iets beter, af en toe gaat het iets minder. Maar zeker Mercedes en ook Ferrari kunnen ze toch vaak niet bijhouden. Dus ja, als je gewoon op basis van de afgelopen seizoenen kijkt, dan is er weinig echt aanleiding om te denken van nou, de komende jaren gaat het echt heel veel beter. Ik kijk niet alleen naar de Honda motor. Ik denk dat de Honda motor momenteel niet echt veel onderdoet voor de Renault motor. Ik weet het ook niet precies, want ik heb geen exacte data. Die is niet beschikbaar, maar het lijkt er niet op dat dat zo is.
Op basis van de resultaten. Op basis
zelf
van
ook, toch?
Ja, precies. Ja.
Je zegt zelf ook dat er nog genoeg te verbeteren valt.
Er valt genoeg te, ja, dat sowieso. Ja. En ik denk dat Renault dat ook vindt van hun motor. Dus ja, dat is natuurlijk het enige vergelijk wat we kunnen maken. Ja, ik denk dat het vooral opvallend is dat de Red Bull auto het afgelopen jaar ook nog weer minder is geworden dan het jaar.
Ja, de Red Bull werd altijd geroemd om het chassis.
Ja.
En dat die het op een aantal circuits veel beter voor elkaar hadden dan Mercedes en Ferrari.
Ja.
En daar zie je eigenlijk dit jaar niks meer van.
Nou, niks bijna meer van. Niks. Het is gewoon iets minder geworden. Als ik het iets mag nuanceren. Want in Monaco waren ze de afgelopen twee seizoenen, voor dit seizoen, waren ze ijzersterk. In ieder geval afgelopen seizoen. En dit seizoen waren ze niet de snelste daar, omdat Mercedes daar op dat gebied gewoon voorbij is.
Ja.
Singapore deed die auto het ook niet.
Maar daar zit het hem vooral ook in. Hè? Ja, als je een klein stapje terugzet of het iets minder bij jou wordt en tegelijkertijd zijn Ferrari en Mercedes zich aan doorontwikkelen, dan wordt het gat ineens veel groter.
Maar wat ik zou verwachten, en je kan zeggen tussenjaar of niet, maar ze krijgen nu de Honda motor erin en dan lijkt het me toch wel een zaak dat die auto gewoon zo goed mogelijk is. En dat hebben ze uiteraard geprobeerd. Begrijp me niet verkeerd, maar het is toch een beetje het valt toch een beetje tegen hoe die auto presteert dit jaar. En ik denk dat niet per se aan de hondenmotor ligt. Anderzijds kun je ook zeggen natuurlijk, kijk, er werd heel erg opgezien tegen Spa en tegen Monza. Twee races waar de motorvermogen heel erg belangrijk is. Dan kunnen we inderdaad zeggen van ja, oké, Honda zit in het tussenjaar, maar dat is toch wel tekenend van hoe een team ervoor staat, dat je opziet tegen die races. En dat Verstappen zegt, ja, daar moeten we even doorkomen. Dat is niet goed natuurlijk.
Nee.
Dat Ferrari en Mercedes zeggen dat niet. Die zeggen niet van, oh, die zeggen, ah, leuk, Spa en Monza.
De woorden van Jos Verstappen waren ook wel tekenend. Bij Zico twee weken geleden, die zei van, ja, hij zegt, er moet echt wat veranderen. Anders hebben we volgend jaar weer een verloren jaar.
Ja,
met andere woorden, dit is ook een verloren jaar geweest, ondanks dat ze...
Nee, en hij zit zo dicht op het vuur dat hij toch ook wel heeft ingecalculeerd dat het een soort tussenjaar is, maar waar je een bepaalde ontwikkeling wil zien. En die zien ze dus niet.
Nee. Jos die spreekt zelfs in wij als het over Red Bull gaat. Dus die zit zeker dicht op het vuur. Maar te weinig blijkbaar. En waarschijnlijk van zowel de auto, misschien ook wel de motor. In Japan zijn Verstappen ook van ja, na de kwalificatie, we kunnen het wel, maar we zijn weer te conservatief geweest.
Ja.
Misschien steekt dat toch ook wel ergens.
Hij zei deze week nog wel dat hij dat nog wel in gelooft. Dat moet hij misschien ook zeggen, maar hij draait er meestal niet omheen. Hij zei wel dat hij nog in gelooft dat Red Bull met de Honda-motor een winnende auto kan leveren. Alleen het lijkt dat hij er wel een beetje hard hoofd in heeft dat het komend jaar al gebeurt.
Ja, nou ja, wanneer zou het anders moeten?
Het moet komend jaar gebeuren. Ik bedoel, als Red Bull hem wil behouden, dan moeten ze komend jaar weer een auto leveren. Anders is hij weg, lijkt me.
Ja, niet alleen een auto die kan strijden om de titel. Anders is hij inderdaad gewoon, gewoon weg. Nou ja, dat is lastig. Maar ja, wat ga je dan doen? Ik denk eigenlijk, als ik nog even door mag gaan, dat er eigenlijk maar één mogelijkheid is voor Verstappen. En dat zou dan Mercedes zijn als hij weg zou gaan bij Red Bull. Omdat Leclerc of Ferrari is een heel team aan het bouwen om Leclerc. Mm-hmm. Nou, Verstappen en Leclerc in één team, dat zou ik als teambaas niet doen. Dat is het zijn twee topcoureurs, maar dat zijn ook twee haantjes, om het zo maar te zeggen. Dat botst. Hamilton, moeten we ook nog maar zien wat hij na 2021...
Precies. Bij Mercedes hebben ze natuurlijk voor de lange termijn een opvolger voor Hamilton nodig.
Ja.
Want die gaat geen 5 jaar meer door.
Nee, Ocon gaat...
Dat zou Verstappen een hele logische zijn.
Ja, Ocon gaat het in principe niet meer worden. Zou kunnen als hij bij Renault nog opleeft. Maar doordat ze hem hebben laten gaan, zeggen ze eigenlijk ook van ja, we hebben geen vertrouwen meer in jou.
Nee, dan hadden ze hem voor komend jaar wel op de plek van Bottas al gezet.
Precies, ja. Bottas die heeft ook maar een eenjarig contract. En daar weten we allemaal van, nou, dat als Hamilton wegvalt, is Bottas niet de man die je even wereldkampioen gaat maken. George Russell zit bij Williams, zou kunnen. Maar heeft eigenlijk ook nog in 1 jaar te weinig laten zien. Kon hij ook niet, hoor.
Nee, ze zullen bij Mercedes ook iemand willen die gelijk staat als opvolger van Hamilton.
Precies, ja.
Dan kom je toch al gauw bij Verstappen.
Ja. Plus dat ook, als je kijkt naar de allere... We hebben nu volgens mij 2 periodes van regelwijzigingen gehad. En 2 keer was eigenlijk Mercedes degene die regelwijziging het beste heeft opgepakt. Dus als je ergens op een team moet gokken, neem je het minste risico door naar Mercedes te gaan.
Ja. En uiteindelijk zal Verstappen niet willen gokken, maar zekerheid willen. Want die wil gewoon winnen.
Nee, maar ja, het blijft natuurlijk een gok. Het
blijft altijd een gok. Maar
kijk naar Fernando.
De ene gok is groter dan de andere.
Ja, als je de meest veilige gok, hè, zekerheidjes bestaan niet. Maar dan lijkt Mercedes de meest logische keuze.
Ja, goed. We gaan dat goed in de gaten houden. Maar dat speelt eigenlijk komend jaar natuurlijk pas. Dat die knoop moet worden doorgehakt. Maar die eerste maanden van het nieuwe seizoen worden cruciaal.
Cruciaal, ja.
Echt cruciaal. En wellicht gaan we daar in de laatste races van dit seizoen, want we hebben er nog een paar te gaan, gaan we daar ook wat van zien.
Maar dat is wel de reden waarom de laatste races nog interessant zijn. Omdat je voor volgend jaar, naar de stap naar volgend jaar qua regelwijzing, die is
er
niet.
Er wordt voorgesorteerd door iedereen in alle opzichten.
Kijk, als Ferrari de komende weken blijft vlammen, dan is dat wel een indicatie dat die volgend jaar er goed voor staan.
Ja, zo is dat. Toch nog even om terug te komen op dat heerlijke Will Smith muziekje. Miami dus erbij. En Vietnam en Zandvoort komen er komend jaar al bij. Dan heeft het tot nu toe de schijn van dat we in 2021-22 Grand Prix gaan zien.
Ja.
Of moet er dan nog wat verdwijnen? Want ik geloof dat die coureurs eigenlijk 21 wel echt de max vinden.
Ja, maar ik heb Liberty alweer, die hebben wel weer uitgesproken dat 25 de max is.
25?
Ja. Ik weet niet of dat een goede set is als je al
kijkt. Dan blijf je maar de hele wereld overreizen. Dan heb je ook geen vakantie meer. Dan moeten ze in de zomer ook doorgaan, denk ik.
Ja, en wat ik net al zei, als je nu al ziet dat... hoe heet het? Dat deze races voor de teams, dat zich zal zo aan het focussen zijn op volgend jaar. Mm-hmm. Ja, als je 25 races hebt, dan gaat dat al heel vroeg in het seizoen. Het seizoen 2/3 klaar is, dat ze dat al gaan doen.
Ja.
Dus ik weet ook niet of dat dan...
Ergens denk ik dat de charme en de kracht van de Formule 1 is toch ook wel dat je niet zoals bijvoorbeeld in het voetbal of in andere sporten veel te veel wedstrijden hebt.
Ja.
Dat houdt het een beetje exclusief en speciaal.
Ja.
In plaats van elke week een race, toch?
Ja, zeker. Om de 2 weken. Een Grand Prix is uniek. En het is eigenlijk, je zit eigenlijk ook iets... De kalender is in principe al goed zoals het is. Hè? Natuurlijk zal er geld voor moeten verdienen. Maar ik denk, zeker de coureurs niet. Maar ook de fans niet. Die zitten ook niet te roepen op een nog vollere kalender, denk ik.
Zie je natuurlijk, is iets wat je ziet in veel meer sporten natuurlijk. Hoeveel pools gaan we krijgen op het komende WK in Qatar? 12 pools of zo, zoiets. Het moet allemaal groter.
Meer.
Met Champions League heb je natuurlijk jarenlang gezien dat het steeds meer werd. Op een gegeven moment hadden we zelfs 2 poolfases.
Het geld regeert, het is heel simpel. Als iets populair is, dan gaan ze het helemaal uitmelken. En toch vaak ten koste uiteindelijk op de lange termijn van de sporters en de sport.
Ja.
Maar dat is wel iets wellicht wat Liberty Media er doorheen zal gaan drukken. Hoe meer dan prijs, meer geld.
25 races, dat kan eigenlijk bijna niet, denk ik dan.
Nee. Dan gaan ook rust staken dan, denk je?
Ja. Nou,
dan gaan ze wel dwars liggen, denk ik.
Ja, zeker. En dan moet je ook misschien als team bijna gaan denken aan twee verschillende ploegen monteurs die je dan een beetje af laat wisselen of zo.
Ja.
Want die zijn er de hele week.
Ook dat nog, ja. Die hebben helemaal geen privéleven meer straks.
Nee.
Maar goed, Vietnam, kijk, dat lijkt toch wel bijzonder. En dat Miami en Zandvoort erbij komen, daar klagen wij natuurlijk niet over.
Nee, zeker niet. Het wordt spektakel.
Ja. Eerst nog even dit seizoen afmaken, jongens. Lewis Hamilton, wordt die wereldkampioen hier komend weekend in Mexico? Nou ja, dat wordt nog best lastig, hè?
Ja, we hebben natuurlijk een aantal weken al lopen roepen. Alleen we hadden er geen rekening mee gehouden dat Bottas even zou winnen in Japan.
Nee.
Hij heeft nu 64 punten voorsprong. Dat moet er 78 worden. Want je moet ook de punten voor de snelste raceronde nog
mee. Ja, wil hij komend weekend kampioen worden, moet dat 78 worden.
Ja, precies. Ja. Een voorsprong van 78 op Bottas. Hamilton moet winnen en dan moet Bottas vijfde of lager eindigen. En dan heeft hij... zijn zesde titel. Het gaat wel gebeuren, maar of het dit weekend in Mexico wordt, ja.
In principe is de kans groter dat het een weekje later gebeurt.
Dat zou het meest logisch zijn, ja.
Twee. Oké.
Okay. Jammer voor Bart.
Precies. Dat is dan jammer dat het nu nog niet gebeurt, maar het is eigenlijk een formaliteit dat het allemaal.
Ja.
Wanneer het gebeurt, maakt niet zoveel meer uit. Ergens is het ook wel lekker als het wat later gebeurt. Ik vind het altijd zo... zo funest voor zo'n competitie en sport als er dan nog drie races of drie wedstrijden welke sport dan ook te gaan zijn en het is al lang beslist.
Kortom, hij moet uitvallen dit weekend.
Ja, dat zag wel.
Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Maar goed, wanneer is Hamilton voor het laatst uitgevallen, jongens? Wie weet dat zo?
Oostenrijk vorig jaar, uit mijn hoofd.
Weet jij dat van niet?
Dit jaar niet.
Nee.
Wel buiten de punten in Duitsland.
Nee, het zat in de punten.
Zat in de punten?
Ja, omdat beide Saubers werden...
Oh, tuurlijk. Ja.
Goed, gaat niet gebeuren. Daar gaan we niet van uit.
Nee.
Wat wel heel erg speelt en wat het nog een beetje interessant maakt rond deze races. De opmars van Ferrari de laatste weken. En wat gebeurt er dan als Ferrari in opmars is? Dan komen er allerlei geruchten en complotjes op gang. We hebben het er eerder voorzichtig over gehad. Maar de buzz neemt nu toe dat Ferrari iets zou doen wat niet zou mogen. Waardoor die auto zo snel is. En er is maar één iemand die daar natuurlijk heel goed in kan duiken en dat kan gaan uitleggen. Box. Joost, leg uit.
Ferrari. Die winnen eigenlijk meer tijd op de rechte stukken door hun motorvermogen dan andere teams lief is. Dus gaan mensen twijfelen. Die twijfel die zat hem eerst in of het ERS-systeem, dus het elektrisch systeem, wel legaal was. Dat heeft de FIA nadrukkelijk gecontroleerd. En die zeiden op een gegeven moment dat ze blij waren met wat ze daar hadden gevonden. Dus dat het allemaal oké was. Nu heeft de focus zich een beetje verlegd naar het olieverbranden. En dat is al een tijdje een thema in de Formule 1, eigenlijk de afgelopen jaren. Olieverbranden, dat houdt eigenlijk in dat er een beetje olie mee verbrand wordt met de brandstof en de lucht, wat normaal in de motor tot ontbranding komt. Daarom heet het een verbrandingsmotor. Wat je nu ziet is dat teams eigenlijk beginnen te suggereren dat er iets mis is met de intercooler van Ferrari. En de intercooler is een onderdeel van het turbosysteem. Wat er eigenlijk voor zorgt dat de lucht afgekoeld wordt, waardoor het koude lucht kan namelijk beter gecomprimeerd worden.
Ja. Tussendoor dat suggereren, dat gebeurt niet heel openlijk, denk ik.
Dat wordt een beetje zo gespeeld. Maar ik leg het even uit. Een turbo is er eigenlijk voor om lucht onder druk in de cilinders te pompen, waardoor je dus betere verbranding hebt. Want hoe meer er in de ruimte zit geperst en dat komt tot ontbranding, des te betere ontbranding heb je. Alleen als de turbo die druk opvoert, dan wordt de lucht weer heet en dan zit er een intercooler en die koelt het dan weer af en dan gaat het de verbrandingskamer in. Het trucje nu zou zijn van Ferrari is dat er een beetje olie meegaat vanuit de intercooler in de verbrandingskamer. Dus dan heb je weer olie. Er zijn de restricties wat betreft de brandstof, de benzine die ze mee mogen voeren de cilinder in. Maar ja, je wil zoveel mogelijk kunnen verbranden. Dus dan doen ze er gewoon een beetje olie bij.
Ja, en dan is het beter te verbranden.
Ja, dat is heel kort samengevat wat het op neerkomt.
Zo kort was het ook weer niet. Maar ik volgde je.
Ja. Maar is er een formeel protest? Nee. Zijn er formele klachten? Nee. Dus wordt dat gewoon een beetje gesuggereerd.
Maar wordt er dan officieel onderzoek gedaan? Nee,
er wordt wel een beetje gedrukt op de FIA van hey, ga dat nou eens onderzoeken. Maar dat doen teams op een heel slimme manier. En dat is een soort van Formule 1 tactiek. Niet zeggen, zij hebben dat. Nee, zeggen, wij willen dit gebruiken. Mag dat?
Ja, al oud trucje. Wij willen dit ook gaan doen, mag dat?
Niet eens van wij willen dit, maar gewoon zeggen van wij willen dit en dit systeem toepassen. Mm-hmm. Mag dat? En als de FIA dan zegt nee, dan zeggen ze, maar Ferrari doet het wel. Weet je wel, dat is de truc.
En dat weten ze dan niet eens zeker of Ferrari het wel doet. Maar dan zeggen ze wel van, kijk eens bij Ferrari. Want volgens mij doen zij het wel.
Dat is een beetje zo'n... Ferrari doet dat zelf ook bij andere teams. Dus... dat is een beetje waar het nu op hangt. Maar er zijn geen bewijzen. Wat wel een belangrijke factor hierin is, is dat, Charlie Whiting is nu in het begin van het jaar, of eigenlijk voor het begin van het seizoen, overleden. Trieste zaak. Te meer ook, omdat hij gewoon de grote expert was.
Ja. En ook de wedstrijdleider was hij formeel.
Ja, maar hij was ook de baas van de technische keuring. En hij had alle touwtjes in handen daarmee. En die rol is natuurlijk zomaar weggevallen, wat hij had. Dus,
heeft niemand het overgenomen dan?
Jawel, met Michael Masi is zijn vervanger wat betreft wedstrijdleider. En er zit natuurlijk nog veel meer kennis bij de FIA. Dus het is niet zo dat er een compleet kennisgat is ontstaan. Maar... ja, hij wordt wel gemist. Dat wordt nu ook een beetje zo als aanleiding aangevoerd dat er misschien dingetjes gebeuren die waar hij wel heel erg de touwtjes...
Ja,
waar
hij je had hij wel in de gaten gehad.
Maar goed, dat is ook allemaal, het is allemaal een schimmig spelletje natuurlijk. En dus bewijzen worden niet geleverd. Maar het is al heel lang een thema binnen de Formule 1 dat er iets met die Ferrari motor aan de hand zou zijn. Omdat andere teams gewoon denken van... Hey, waar halen ze in godsnaam dat vermogen vandaan? Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen... Dat er nu weer een nieuwe aanleiding wordt gezocht... om wat er misschien fout is. Want zoals ik net al zei... er was eerst iets mis met het ERS-systeem. FIA zei, is niet zo. Nu zeggen ze weer de teams weer dat dit aan de hand is. Nou ja, dat kan ook best zijn dat de FIA dan zegt... we weten niet waar jullie het over hebben. En ze dan blijven gewoon doorzoeken. En het is natuurlijk ook net als dat de fabrikanten altijd bezig zijn om hun motor te verbeteren, zijn teams ook altijd bezig met elkaar een beetje verdacht maken, een beetje naaien, klachtjes indienen. We hebben het vorige keer gezien.
Dat is een groot verschil met andere sporten. Hè? In de zin dat in het wielrennen gebeurt het natuurlijk ook dat zodra er iemand heel goed presteert, dan is die gelijk verdacht van dopinggebruik.
Ja.
Ja, maar dan moet er een onderzoek worden gedaan naar doping. En Formule 1 is zo complex en zo technisch. Het hangt op zoveel details.
Ja.
Wat ook de charme kan zijn, want details kunnen het verschil maken.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het ontzettend moeilijk te controleren en is het ook logischer dat er sneller verdachtmakingen ontstaan.
Kijk, je moet er gewoon van uitgaan dat alle teams zo'n klein beetje vals spelen. Tot op zekere hoogte, want ja, er zijn gewoon mazen in de wet.
Nou, lekker dan.
Er zijn gewoon mazen in de wet en die benutten ze. Kijk, ja, wat is vals spelen? Alles wat kan, moet je benutten. Dat hebben we vorige keer ook al gezegd. De auto moet bij de keuring aan de regels voldoen. En verder, ja... Weet je, dat is toch een beetje een grijs spelletje.
Ja.
Dus ja.
Het is jammer dat er zo'n grijs gebied is, toch?
Ja, maar daar is het gewoon veel te complex voor om dat niet te hebben. Dus dan moet je inderdaad naar allerlei standaard onderdelen toe gaan. Dat is ook een reden om dat eventueel te gaan doen.
Ja, dit Ferrari-verhaal, kortom, kan nog een staartje krijgen, maar het kan ook gewoon met een sisser aflopen.
Ja,
wat verwacht je, Patrick?
Ik denk dat laatst. Er staat ook geen titel meer op het spel, dus dat is allemaal weer...
Dit loopt met een sisser af.
Ja, ik denk dat Mercedes als Hamilton straks kampioen is. Ze hebben de constructeurstitel al. Wat dat betreft staat er ook nog... er valt niet heel veel meer te winnen in die zin.
Ja, maar wat dat betreft, hier telt ook mee dat het natuurlijk gewoon doorgaat naar volgend jaar.
Dat is waar.
Ik wil het net zeggen.
Ja, daar zijn. Dus ik denk niet dat ze Ferrari nu straks van de halsband laten vieren en laat maar gaan. Want,
nee, maar in het voortraject naar het nieuwe seizoen gaat de FIA er waarschijnlijk bij de nieuwe auto's, waarin alle nieuwe onderdelen worden geïntroduceerd, gaan ze er weer toch nog korter op zitten. En dan wordt alles weer nog een keer onder de loep genomen. Dus dan zou dit toch automatisch, denk ik, wel aan de orde komen.
Zeker, ja.
Goed, we gaan het zien. Wij gaan naar de fanzone, de vragen van onze luisteraars. Ja, mooi bruggetje van Wouter Nagel direct naar de Grand Prix van Mexico. Want laten we niet vergeten, Max Verstappen kan er voor de derde keer op rij winnen.
Kan.
Ja. Kan dat?
Ja, nee, denk het niet.
Nee?
Nee, ik...
dat was ook direct zijn vraag. Of is hij kansloos tegenover de power van vooral Ferrari?
Ja, dat denk ik wel. Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Want er zijn hele rare omstandigheden daar. Met die grote hoogte natuurlijk. Waar je mee te maken hebt. Auto's reageren daar anders in. Niet alleen de motor die moeilijker draait omdat er minder zuurstof is. Want je hebt ijle lucht. Dus het ligt op 2 kilometer hoogte, als ik me niet vergis. Mexico City. Maar ook qua aerodynamica reageer daar gewoon anders op. En ja, de afgelopen 2 seizoenen was Red Bull ijzersterk. Daar, maar of dat nu weer zo gaat zijn, ja, het is een beetje een vraagteken.
Het ziet er niet naar uit. Patrick, ben jij weer van de positieve noot? Verstappen was zelf ook niet zo positief. Hè? Die zei, een podiumplaatsen zijn nog maximaal haalbaar dit seizoen, maar een overwinning verwacht hij eigenlijk zelf ook niet meer.
Nee, dat is ook zo. Het positieve, ja, ik ben toch weer op zoek gegaan. Hè? Toch een positief puntje waar we ons Nederlandse fans aan vast kunnen houden. Vorig jaar stond hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan 1,2 seconden achter de poltijd van de snelste Mercedes van Hamilton. En dat was dit jaar maar 18e. Dus dat is wat dat betreft zit er alweer
we zijn rek in. Negatiever dan,
Alleen ik moet er wel weer de kanttekening bij plaatsen. toen was die Red Bull wel gewoon nog een stuk beter dan dit jaar.
Toen wisten we dat hij vaker kon pieken.
Ja, precies.
En toen stond de Ferrari er ook anders voor dan dit jaar.
Ja, zeker. Toen ging het... klopt. Die waren veel minder sterk.
Ja, oké. Okay. Dus je hebt je eigen punt weer onderuit gehaald.
Ja,
dat wordt niks.
Ja, nee, stom eigenlijk. Maar ik denk niet dat het... ook gezien dat rechterstuk, dat het...
Maar je weet het niet. Je kan ook niet zeggen dat dit circuit de Red Bull ineens helemaal niet meer ligt.
Nee, zeker niet. En ze zullen die motoren toch ook wel iets terug moeten schroeven. Hè? Omdat het op grote hoogte ligt. Nou, dat is dan automatisch weer in het voordeel van Red Bull. En ook bijvoorbeeld de McLaren. Dat hier wel zou hier wel eens heel goed kunnen gaan zijn. Wat dat betreft loopt het wel interessant te worden. En het weer. Het onweersbui in de namiddag.
Ja, al de hele week. Jan van Leijen alweer het kaartjes neergestuurd?
Nee, ik moet Jan even vragen misschien.
Oh, Jan is een trouw luisteraar. Jan, we verwachten wel dat je ons weer op de hoogte houdt deze week.
Nee, je weet het niet. Dat zou ook nog een rol kunnen gaan spelen.
Maar dat is eigenlijk ook precies waar Verstappen op moet hopen in de resterende races. Op gekkigheid bij de andere teams. Omstandigheden, extreme omstandigheden qua weer bijvoorbeeld.
Op eigen kracht gaat het niet meer lukken.
Vermoedelijk niet.
Ik denk dat ze die wel kunnen opschrijven.
Ja, dat vraagt ook vriend van de show, Nick Augustijn. Ja, is het seizoen klaar voor Verstappen? Moeten ze zich al nog meer op volgend seizoen gaan richten? Of toch nog kijken of er ergens nog een stroomhal om te grijpen is?
Ja, dat hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord. Hè? Het gaat ook wel samen inderdaad. Dat ze deze auto kunnen gaan doorontwikkelen voor volgend seizoen. Maar dit jaar valt er weinig meer te winnen voor Red Bull.
Nee. Dezelfde Nick Augustijn is ook erg benieuwd naar Renault. Omdat die het vorig jaar goed deden in Mexico en de VS. Hij zegt, kunnen ze dat herhalen en een seizoen nog glans geven? / vierde worden?
Misschien wel. McLaren, ik gevoel uit mijn hoofd even niet hoe groot dat gat is. McLaren staat wel iets te ver weg. We zagen ook dat Renault in Monza heel erg sterk voor de dag kwam opeens. Afgelopen race in Japan
zijn een opmarsje bezig.
Staat ze er ook goed bij? Zeker op zo'n circuit. Ik denk dat Renault weer goed mee gaat doen. Maar ook McLaren, die ontlopen elkaar niet zoveel.
34 punten.
34, nee, dat is te veel.
Ja, dat gaat niet meer worden. Renault gaat die vierde plaats niet meer behalen. Helder. Laten we naar de voorspelling gaan dan. We hebben hem al een beetje geschetst. Mensen voelen hem al aankomen. Maar toch, dan hebben we het wel over Verstappen gehad. Mercedes versus Ferrari dan. Mexico, wie gaat er winnen, Patrick?
Ik denk Ferrari toch, met dat gigantische rechterstuk. Met die snelheid van Ferrari, dat toch het verschil gaat maken. Dus om specifieker te zijn, denk ik, ik zet mijn geld erop Vettel.
Wacht even, hou. Vorige podcast zei Leclerc en toen zei ik Vettel. Dus,
in Mexico?
Ja, want we hebben het toen ook al voorspeld.
Oh, ja. Nou ja, zag ik niet goed opletten. Nee, Vettel gaat... ik ben een beetje op de...
Nee, maar goed, precies. Bij Ferrari kan het nog steeds per race heel erg twee kanten op. Maar duidelijk is...
Ferrari gaat als favoriet heen. Ja,
zeker.
Ja. We zijn ook... Het was een beetje een nieuwsluwe week. Er zijn geen gekke dingen meer gebeurd natuurlijk. Of naar buiten gekomen. Nou, die voorspelling nog veranderen, toch?
Nee. Alleen wat wel leuk is om nog te vermelden... is dat we een 40-jarige op de grid hebben komen.
Kimi
is 40 geworden.
Oh, kijk eens aan.
Ja.
Een 40-jarige. Een van de oudste Formule 1-coureurs ooit.
Nee, we hebben ook nog wel 50 jaar gehad, maar dat is in de grijs.
En Schumacher heeft boven zijn 40 natuurlijk nog meegereden, zonder al te veel succes.
We hebben er weer een 40 jaar.
Een 40er?
Ja.
Ik denk, welke dag wordt hij 40?
Hij was 17 oktober, was hij.
Nee, dan is hij inmiddels wel weer nuchter tegen de tijd dat hij kan drieën.
Ja, ik weet niet zeker.
weet je nooit zeker bij Raikkonen?
Als je zijn boek gelezen hebt, dan weet je dat hij soms dagen achtereen dronken is geweest. Dus maar die tijden liggen een beetje achter hem.
Ja. Totdat er weer een Fiat-galaatje is en dan grijpt hij weer naar de fles. Oké, nou, het zou leuk zijn. Raikkonen op het podium. Je weet het niet.
Nou ja.
Lijkt me 40ste.
Onrealistisch. Maar we gaan het
gebeurt. We hebben in ieder geval een hele bijzondere race gehad. Dat weten we dan zeker.
Dat zou lekker zijn. Een beetje spektakel tussen de voorspelbaarheid. Of tussen het feit dat het al een beetje allemaal beklonken is. Zou het leuk zijn als er even een keer een ander team zich er nog in mengt.
Ja, McLaren moet gewoon stappen zetten voor volgend jaar ook. Dat zou leuk zijn.
Ja.
Zeker,
ja. Ze zijn aardig op weg.
Ja, zeker weten. Goed cruiseduo. Als die nou echt die stap zetten voor volgend jaar, dan hebben we er eindelijk weer eens een team bij vooraan. Maar hopen, dat zou echt mooi zijn.
Ja, dat hebben we wel een beetje nodig. Goed, dan gaan we er al vanuit dat het nu tussen drie teams gaat. Terwijl Red Bull een beetje aan het afhaken is. Dus dan moet Red Bull ook nog wel even een paar stappen zetten.
Maar die horen nog wel echt duidelijk bij de topteams.
Zeker het gat tussen Red Bull en de rest. Als je ook naar alle standen kijkt, is het natuurlijk ook vrij groot nog.
Ja, zeker.
Goed, laten we ons eerst op Mexico richten en dan de blik weer verder vooruit werpen. Bart van Dooijen weer, dus onze verslaggever, komend weekend ter plaatse alles te volgen, ook in de liveblogs op nu.nl. Vergeet niet, als je dat nog niet hebt gedaan, je ook te abonneren op deze podcast, want iedere maandag zijn we er dus ook, komende maandag natuurlijk, na de Grand Prix van Mexico. Meld ook eventjes je vragen, dat kan ook tijdens de race, dat kan op iedere dag. Als je vragen hebt voor de Boordradio, dat kan via podcast@nu.nl of via Twitter @deboordradio. En wie weet komen ze dan in de volgende podcast voorbij. Bedankt voor nu. Tot gauw. Dag.